Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptists rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat uw gepubliceerde werken, als ook voorgelezen preken, voor commerciële doeleinden gebruikt. Deze preek is voorgelezen door Stichting Het Braambos. Er wordt voor u voorgelezen een preek uit het boek Schriftuur en Bevinding. En die is ook uitgegeven in de bibliotheek Overjarig Koren, de zesde jaargang, nummer 2. De preek is uitgesproken in 1844 te Londen. De titel is De Gave Gods en hij is door Philpott uitgesproken naar aanleiding van Johannes 4, vers 10. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kendet en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. Hoe wonderlijk is meestal de keten der bedeling van Gods voorzienigheid in het roepen en rechtvaardigen van een vat der barmhartigheid Gods. Werd het ons vergund al de schalmen van die uitgebreide keten recht te beschouwen, hoe verwonderd zou ons derzelfde vermenigde samenbinding en verscheidenheid zijn. Wij zouden er Gods voorzienigheid en leidingen opmerken, zowel het wonderen toen hij eerst zijn hand naar ons uitstrekte, als het niet minder opmerkelijke der volgende bedelingen zijner genade. Welk een verheven voorbeeld hebben wij daarvan in de roeping der Samaritaanse vrouw? Hoe menigvuldig waren de omstandigheden die in Gods voorzienigheid medewerkt om haar te brengen tot de Heere, die te Sichar aan de fontein Jacobs was neergezeten. Komt, gaan weer enige van die schalmen van de grote keten na, waardoor deze overspelige vrouw tot een levende vereniging en gemeenschap met de Zonen Gods gebracht werd. Het eerste valt ons dan onder de aandacht, gelijk ons door Gods geest geboekt is, de nijd, de haat en de vijandschap der Farizeeën. In vers 1 en 3 lezen wij, als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. De haat en wraakzucht der Farizeeën ontstaan door de voorspoed van Jezus' prediking en de gedurige aanwinst zijner discipelen. Dat dreef hem, want zijn uren was nog niet gekomen, dat dreef hem uit naar Judea, uit Judea naar Galilea. In vers 4 ontdekken wij een tweede schakel, want wij lezen, en hij moest door Samaria gaan. Maar waarom moest hij door Samaria gaan? Daar waren twee redenen voor, een zichtbare en een onzichtbare. Trouwens, Samaria lag vlak in de weg tussen Judea en Galilea, zodat hij, zonder zich een grote omweg te getroosten, Samaria niet kon voorbijgaan. Zie daar, een natuurlijke oorzaak. Maar in Samaria was een vat der barmhartigheid en de tijd der minnen was daar, dat het moest worden opgezocht. De derde schalm in die grote keten der voorzienigheidsgods was dat hij kwam in een stad van Samaria, genaamd Sichar, nabij het stuk lands, het welk Jacob zijn zoon gaf, en al daar was de fontein Jacobs. Inderdaad, wij mogen onze gedachten opleiden tot het graven van deze put, ja zelfs tot het kopen van het stuk lands door Jacob van de zonen Hemors in Genesis 33. Immers had Jacob dat land niet gekocht en deze put niet gegraven, dan zou er een schakel aan deze goddelijke keten ontbroken hebben. Om de keten der eeuwige liefde, die zal dan niet voltallig zijn. Jezus dan, vermoeid zijnde van de reis, hij zat al zo neder nevens de fontein. Zie daar de vierde schakel in de keten der voorverordinering, de vermoeidheid van de Zoon des Mensen. Welk een veld van bepeinzing en overdenking ligt hier voor ons, Jezus vermoeid van de reis. Welk een bewijs dat hij waarlijk onze natuur heeft aangenomen, een natuur, schoon zonder zonde, een natuur die hongerde, die dorstte, die vermoeid werd, die weende, die beangst was, leed en stierf. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten, en Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Dat is de vijfde schakel van deze goddelijke keten. Dat uitgaan van die vrouw om water te putten, juist op deze tijd, mag onze aandacht niet ontgaan, want wij lezen in vers 6, het was omtrent de zesde ure. En dat is naar onze uurtelling ten twaalfde ure op de volle middag. Uit andere schriftteksten blijkt het dat dit een geheel ongewone tijd was voor de vrouw om water te putten. Gelijk wij ook lezen in Genesis 24 van de knecht van Abraham, want hij deed de kamelen nederknielen buiten de stad bij een waterput des avondtijds, ten tijden als de putsters uitkwamen. De avondtijd was als het koelste gedeelte van de dag de tijd wanneer de vrouwen in die landstreken uitgingen om water te putten voor haar huizen en voor haar vee. En daarom lezen wij van Jacob in Genesis 29 dat hij tot Nahors veehoederen zeide, het is nog hoog dag, het is geen tijd dat het vee verzameld wordt. Ziet hoeveel te meer verdient het dus deze opmerking dat deze vrouw als buitentijds op de middag water kwam putten. Sommigen noemen alle zodanige zaken kleinigheden en van geen betekenis. Ze hebben wellicht een ongeluk met het water gehad en een van de kinderen zal de waterkruik wel omgestoten hebben. En toch, wat ook de oorzaak daarvan geweest was, het was de tijd dat zij moest uitgaan naar die fontein. Want de zaligheid harer ziel was daaraan verbonden. Een zesde schalm was dat Jezus tot haar zeide, geef mij te drinken. O, welk een eer voor de vrouw! De Heere van leven en heerlijkheid vraagt aan haar om een weinig waters ter bekwikking. En daarbij zeiden zijn de discipelen, die waren juist naar de stad gegaan om spijzen te kopen. Ziet, de keten van Gods barmhartigheid nam ook elk beletsel weg, want Jezus kon nu te vrijer met deze vrouw spreken. En eindelijk werd de keten voltooid met de samenspraak van de vrouw met Jezus. Een eenvoudige aanleiding. Hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden die houden geen gemeenschap met de Samaritanen, zegt Johannes, waaruit een gesprek tussen beiden ontstaat. En Jezus haar antwoordende zeide, indien gij de gave Gods kendend en wie hij is, die tot u zegt, geef mij te drinken. Zo zoudt gij van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. Drie dingen schijnen meer bijzonder onze opmerking te verdienen. Ten eerste, wij vinden hier iets voorafgaande. En ik zeg met opzet voorafgaande en niet een voorwaarde. Indien gij de gave Gods kendend en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken. Ten tweede, de vrucht welke daaruit zou voortgevloeid zijn. Gij zoudt van hem hebben begeerd. En ten derde, de verhoring van die begeerte, hij zou u levend water gegeven hebben. Bekwamen mij de Heere om na deze drie bijzonderheden u den tekst te ontvouwen en tezamen daaruit voor onszelf een iets te leren. Ten eerste dan letten wij op dat voorafgaande. Indien gij de gave Gods kennet en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken. Gij moet opmerken dat de Heere hiermede haar geen verwijt doet. Dat zij deze dingen niet wist. Hij zei niet dat zij die moest gekend hebben, noch bestraft haar deswegen, maar hij zegt haar, dat wanneer zij daaraan kennis gehad had, er zouden dan zeker omstandigheden opgevolgd zijn. Alzo sprak hij ook eenmaal over de ondergang of de verwoesting van Jeruzalem, zeggende, och, of gij nog bekendet ook in deze uwe dag wat tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Lucas 19. Hij bestrafte Jeruzalem niet, omdat zij dat niet wisten, noch zegt hij dat het plicht was dat te kennen, maar indien zij het bekend hadden, dan zou daaruit een gezegende vrucht geboren zijn. Als daarom de Heere tot de Samaritaanse vrouw zeide, indien gij de gave Gods kendet, dan wil hij daarmee zeggen, o vrouw, waren het uw voorrecht geweest om de grote waarde der gave Gods te kennen? Had de Heere uw ogen geopend om te zien en uw hart gevoelig gemaakt om op te merken? Had uw hart en conscientie dat voorbereidende werk ondervonden? Er zouden dan twee dingen voorzeker uitgevolgd zijn. Gij zoudt van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. En waarvan was deze vrouw dan onkundig? Vooreerst kende zij niet de gave Gods. Ten tweede was zij in onkennis aangaande de persoon die tot haar sprak. En deze twee zaken, de gave Gods en de persoon van Jezus, moeten volstrekt gekend worden, zullen wij van hem die geestelijke weldaden en zegeningen begeren, welke hij te geven heeft. En nu, wat wordt er bedoeld met de woorden de gave Gods, waaraan deze vrouw geen kennis had? In Romeinen 6 lezen wij, uw bezoldiging, de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. De gave Gods is dus het eeuwige leven. En ook dit leert elke levend gemaakte ziel door de geest in de eerste plaats zoeken. Alzo vertoont Bunyan het ons in zijn christenreis naar de eeuwigheid, de oren sluitende en het plein overroepende, leven, leven, eeuwig leven. Eeuwig leven had hij als de prijs in het gezicht, en derwaarts richtte hij als de grote eindpaal zijn schreden. En wat moeten wij dan verstaan door die uitdrukking eeuwig leven? Is het iets toekomends? Moeten wij daardoor verstaan iets dat in een donkere toekomst gehuld is, alleen in de hemel eenmaal te genieten en hier op aarde ten eenemaal onbekend? Het is waarheid, aan gindse zijde des grafs, in den hemel, zal dat eeuwige leven ten volle genoten worden. Maar even zeker is het dat dit leven hier beneden een aanvang neemt, gelijk Jezus zeide in Johannes 6, die in mij gelooft, die heeft, dus niet die zal, hij heeft het eeuwige leven. En ik geef hun het eeuwige leven. Bij Johannes 17, die betekenisvolle waarheid, die verklaart ons Jezus zelf wat het eeuwige leven is. En daar is het. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, den enige waarachtige God en Jezus Christus, dien gij gezonden hebt. De gave Gods is het eeuwige leven in de ziel. Het is niet iets wat alleen in het toekomende zal genoten worden. Maar hetzelfde wordt hier in den tijd gekend, gevoeld, genoten, en in korte woorden zouden wij het kunnen omschrijven als bestaande in de mededeling van genade, barmhartigheid en waarheid uit de volheid van Jezus. Dit is een gave Gods en wordt niet verkregen door menselijke deugd, nog verdiend door de werken des vleeses, niet door het opklimmen langs de ladder van eigen gerechtigheid, maar een vrije gift aan de voorwerpen van Gods barmhartigheid, gelijk Jezus ook bidt in Johannes 17. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat alles wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. Nu, deze gave Gods kende de Samaritaanse vrouw niet. Nog nimmer had zij een goddelijke mededeling van dezelfde in haar ziel ontvangen. De natuur van die gave was haar nog immer onbekend, terzelfde zoetheid haar vreemd, haar kracht een onbekende zaak, ja wat meer is, de noodzakelijkheid van die gave had zij nimmer gezien, nog erkend, en alzo was enerzijds dezelfde werkingen door haar niet gevoeld, en anderzijds had zij haar behoefte aan die werkingen nimmer recht ingezien en erkend. Zij was vleeselijk, zondig, nog dood in de zonde en de misdaden. Het eerste dus, wat als voorafgaande kan beschouwd worden om van Jezus te begeren, is de gave Gods te kennen. Doch zullen wij die gaven Gods recht kennen, dan moet in ons die overtuiging gewrocht zijn dat het eeuwige leven niet door eigen pogingen verkregen kan worden. En het is ons nog geen zekerheid geworden dat het een gave Gods is. Wij zullen nimmer enige vordering maken in die grote voorafgaande daad om met onze behoefte voor God te komen, om de schenking, de mededeling, die de genade van hem te begeren. Tot deze plek wordt al het uitverkoren volk door God gebracht, dat zij weten en gevoelen en overtuigd zijn dat het eeuwige leven niet door hen verkregen kan worden, door datgene wat zij deden of doen kunnen, en dat al hun gebeden, hun tranen, hun vasten, hun goede werken, almoezen, verbeteringen en gehoorzaamheid tezamen genomen, nog de ene maal het eeuwige leven niet in de ziel kunnen brengen. Door dat alles en wat dies meer zij, kunnen wij het verloren paradijs niet weder herwinnen. En dit moet niet slechts als een artikel der leer met het verstand worden gekend en beleden, maar als een zekere waarheid in de conscientie gewrocht en met goddelijke kracht aldaar ondervonden worden. In het algemeen wordt deze les geleerd door achtereenvolgende misslagen, door het zoeken, gehoorzamen en volbrengen van Gods geboden, en het ondervinden dat geestelijke gehoorzaamheid onmogelijk is door het trachten naar heiligheid, en niets te ontdekken dan zonden en bederf, door met werken en al, wederwerken, de wet te onderhouden en genoegen te geven, en toch steeds haar vloek in de oren te horen klinken, door te streven om Goden te behagen en elk ogenblik datgene te doen waartegen de conscientie getuigt, als hem mishagende werken, zodat onder de goddelijke onderwijzing, en geen andere is de naam waardig, de ziel eindelijk langs de weg van voortdurende en oneindige ongelijkvormigheden en zonden leert verstaan, dat het eeuwige leven een gave Gods is. En deze les is van grote omvang en een diepe betekenis. Met welk een voordelige onderwijzing voor ons, als onze vrije wil verbroken, onze eigen gerechtigheid vernietigd is geworden en wij hulp en hopeloos voor God geworden zijn, te gevoelen dat in ons, dat is in ons vlees, geen goed woont. Trouwens, bij gebrek aan die goddelijke onderwijzing is er nog zoveel fariseïsme en arminianisme in de schuilhoeken der harten van Gods volk overgebleven, zoveel spreken van plichten en dingen die gans anders zijn dan het werk en de genade Gods in de ziel. Evenwel, het is niet genoeg te weten ons gebrek aan en de kennis van het eeuwige leven als een gave Gods. Wij moeten zijn natuur enigszins verstaan door het deelgenootschap daaraan in onze conscientie. In één woord, wij kennen in waarheid de gave Gods niet, tenzij wij die bezitten. Wij weten niet wat het eeuwige leven is, tenzij wij deszelfs werking door Gods kracht in onze conscientie ondervinden. Gelijk in het natuurlijke, zo is het in de genade. Vele dingen komen tot onze oren en wij maken er enig denkbeeld over. Maar het ware wezen blijft ons verborgen, zolang wij die dingen zelf niet aanschouwen. Wij kunnen reisbeschrijvingen lezen en de voortbrengselen steden en gebouwen in den vreemden ons zien voorgesteld. Maar zolang ons oog diezelfde niet zien, blijven ze ons toch vreemd. Alzo kunnen wij met ons verstand weten dat de zaligheid enkel uit genade is. Alleen het deelgenootschap der uitverkorenen en dat het eeuwige leven als een gave Gods geschonken wordt. Maar wat is dit alles wanneer wij niet verder komen? Niets meer dan iets te lezen van een vreemd land, hoogstens de tekening van een schoon gebouw te bezien, waarbij ons de zaak zelf duister blijft. Wij kunnen de noodzakelijkheid der gave Gods kennen, zonder dat wij haar natuur verstaan, want die zullen wij dan slechts enige mate goed kennen als zij in onze ziel geopenbaard en uitgestort is, en dat leven in ons gevoeld wordt. Trouwens, dat ik natuurlijk leef, bewijzen niet alleen mijn bestaan en werk, maar ook door een innerlijke bewustheid dat ik leef. Ja, zo is het. Ik weet geestelijkerwijs dat ik leef, omdat ik gevoel te leven. En het bezit dier bewustheid als voelende een geestelijk hartkloppen, een geestelijke long ademhalen, geestelijke ogen aanschouwen en geestelijke oren horen. En elks andere bewustheid van innerlijke gewaarwordingen aan het leven Gods verbonden, bewijzen mij dat ik leef. Het geestelijke leven moet worden beschouwd bij zijn eigen licht, gevoeld in zijn eigen kracht en uitkomen door zijn eigen getuigenis. Het weinige dat wij ervan kennen, en ach, het is meestertijds zulk en weinig, het weinige maakt ons begeerig naar vermeerdering. Indien wij ooit de gave Gods in onze conscientie ontvingen, het verborgen Godsleven in onze harten gevoelden, de aangename gewaarwordingen waardoor het zich kenbaar maakt, smaakte dan zijn wij Indien wij dat smaakten, dan zijn wij daardoor aan alle andere godsdienst gestorven. En wij zeggen het Jozef hard na. Ware deze godsdienst de mijne en altijd zo in mij? Als wij eenmaal door de geesteswerking ontdekt zijn geworden aan het te smalle deksel van onze plichten, bijgelovigheden, eigen gerechtigheid, huichelarij, vermetelheid en alle andere verleidingen des vleeses, die zich schuilhouden onder een masker van godsdienst, wanneer wij het onderscheid gevoelen tussen de levende godzaligheid en het dragen van de naam dat wij leven terwijl wij dood zijn, en enige maten het leven Gods in Jezus volheid in onze ziel daalde, dan begeren wij geen andere godsdienst dan die welke bestaat in de kracht van God. Daarbij alleen kunnen wij leven en sterven. En wij worden tenslotte tot de overtuiging gebracht dat deze godsdienst, welke bestaat in de voortdurende onderwijzing des geestes en de mededeling Gods aan de ziel, de ware is. Doch laat ons dat leven Gods enigszins dieper inblikken, en waarin datzelfde bestaat, de Heere zegt, voornamelijk in twee dingen: in de kennis van den enige waarachtige God, en in de kennis van die Jezus Christus die hij gezonden heeft, hem te kennen als God en Vader, door een ontdekking van hem aan onze harten, zijn grote majesteit te vrezen, met heilige vrees en in goddelijke ootmoed voor hem te staan, hem te aanbidden in geest en in waarheid, zijn doordringend oog, dat tot de verborgenste schuilhoeken van ons hart ingaat, om dat gewaar te worden en te geloven dat hij al onze paden richt en rondom ons is op onze legers. Te geloven dat hij is heilig en rechtvaardig, die den schuldigen geenszins zal onschuldig houden, dat is hem enigszins te kennen als de enige waarachtige God, maar bijzonder hem te kennen als de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door een persoonlijke ontdekking zijn er overvloedige genade in de Zoon zijn er liefde. Dat is de volle breedte van het eerste deel dier kennis. Het tweede is Jezus Christus te kennen, dien God de Vader gezonden heeft. Dat is door goddelijke openbaring den heerlijke persoon en het volbrachte werk van Christus te kennen. Hem te kennen in zijn stervende liefde, in zijn verzoenend bloed, in zijn medelijdend hart, in de heerlijkheden zijner goddelijke natuur, als blinkende door het voorhangsel zijns vleeses. Hem te kennen als de God met ons, Immanuel Middelaar. En met dit eeuwige leven zijn verbonden in onze ziel alle daden des geloofs, alle hoop en verwachting, alle uitvloeiselen van liefde, alle tranen van oprechte overtuiging, elke zucht van goddelijke droefheid, alle kermen en klagen onder een lichaam der zonde en des doods, alle geestelijk ademhalen van het gebed, alle nederliggen der ziel op hem, die volkomenlijk kan zalig maken, alle onderwerping aan hem, alle onthaal van hem, alle gemeenschap met hem, alle genietingen van hem, alle omhelzingen van hem in zijn verbondsbedieningen, gepastheid en dierbaarheid. Alle deze dingen vloeien voort uit de kennis van hem en eindigen in het eeuwige leven. En elke ziel, welke daarmee bevoorrecht is, die is een erfgenaam Gods en een mede-erfgenaam van Jezus Christus. Maar ach, deze arme Samaritaanse vrouw bij de fontein te Sichar, in onkunde en in zonde levende, kende deze gave Gods niet. Zij kwam daar met het doel om water te putten, wellicht nergens aan denkende dan aan haar kinderen of de wereld of haar afgestorven mannen of haar nog levende boel. Althans, zij kwam in zichzelf en de bevatting die zij over de godsdienst had, was bijgelovig, zeer bekrompen en zelfzoekende. In vers 22 zeide Jezus tot haar: Gij lieden aanbidt wat gij niet weet. Zij kende de gave Gods niet. En mijn vrienden, dit is de grote zaak ook voor ons. Kennen wij haar in waarheid bij bevinding? Maar het tweede dat zij dus niet kende, was de persoon die tot haar sprak. Het deksel der blindheid lag nog op haar. Zij vermocht zijn godheid niet te zien van achter zijn mensheid. De heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus aanschouwde zij niet. Haar ogen zagen in hem niet de heerlijkheid als de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Nee, Jezus kende zij niet. Zij zag hem wellicht aan voor een arme reizende Jood of een geringe handwerksman en verwonderde zich dat hij over dat harde vooroordeel heen kon om van haar drinken te vragen. Een hoger zag zij niet in hem. Maar had zij hem gekend die haar vroeg, geef mij te drinken, waren haar ogen gezalfd geweest en het deksel van haar hart genomen en de Heilige Geest in haar hart geschenen, dan zou zij van hem hebben begeerd. Maar terwijl zij hem niet kende, zo ontbrak haar het voorafgaande om iets van hem te begeren. Ook kunnen wij nooit iets van Jezus vragen, indien wij hem niet kennen door een goddelijke ontdekking. Immers zo een waarheid boven alle twijfel verheven is, dan is het voorzeker wel deze in Matthäus 11. Niemand kent den Zoon dan de Vader. Niemand kent de Vader dan de Zoon, en wie het de Zoon zal willen openbaren. Wij mogen enige oppervlakkige denkbeelden van Christus hebben in ons oordeel. Zijn naam kan tot walgens toe op onze lippen zijn, maar hij wordt alleen recht gekend door een persoonlijke ontdekking aan onze harten. Komt, laat ons meer bijzonder zien waarvan zij onkundig was omtrent Jezus. Vooreerst kende zij niet zijn goddelijke persoon. God geopenbaard in het vlees is zulk een gewichtige zaak, waarvan ik zo lang zo meer het gewicht en de onbegrijpelijke volheid inzie. Zo wie onkundig is van dien heerlijke persoon, kan niet dan ginds en elders in het duister omdwalen, en hij weet niet waar hij heen gaat, terwijl de duisternis zijn ogen verblind heeft. Die heerlijke persoon is God en mens, de waarachtige God, een waarachtige menselijke natuur, zonder zonde, naar de woorden des engels tot Maria. In Lucas 1, gedankt zij God dat hij het ons zo duidelijk heeft willen openbaren, dat namelijk de Zoon van God niet één persoon, maar de menselijke natuur heeft aangenomen, een lichaam van God toebereid. Het heilige in de baarmoeder van Maria voortgebracht door de kracht des Heilige Geestes werd in vereniging met die tweede persoon der drie-eenheid, den enige geborenen des Vaders, Immanuel, God met ons, volmaakt God en volmaakt mens in een heerlijk, ondeelbaar persoon. En dit is de grote verborgenheid der godzaligheid. En wie hier feilt en struikelt, die gaat wellicht in alle grondwaarheden kwalijk. En wie zo loochent, durft, die derft nog de onderwijzingen des geestes. En buiten het geloof aan deze waarheid zal nog kan er immer zaligheid zijn. Aan de rechterhand des Vaders, waar deze Immanuel is. De Christus Gods is een geheel andere persoon dan de Christus van Arius en Sabellius. Hij is niet de Zoon vanwege zijn ambt, nog door verbondsbediening, maar naar zijn natuur in zijn wezen, de Zoon des Vaders in waarheid en liefde, God uit God, en aannemende de menselijke natuur om daarin te lijden, zijn bloed te geven en te sterven voor verlorenen. Maar deze arme, zij kende deze heerlijke Immanuel niet door gebrek aan verlichting. Hij was haar, gelijk Jesaja spreekt, een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid, en als zij hem aanzag, zo was er in hem helemaal geen gestalte dat zij hem zou begeerd hebben. Hij was haar gelijk hij heden nog zo velen is, een verlaten Jood, want had zij hem door een levend geloof aanschouwd, zij zou de grote verborgenheid der godzaligheid enigermate aangenomen hebben. Zijn heerlijke persoon zou een zekere grond voor haar hoop geweest zijn, en haar liefde zou uitgegaan zijn naar hem, als dien heerlijke Immanuel God met ons. Maar de man van smarten was haar een vreemde. Voorzeker, de Satan stelt al zijn listen en wapenen tegen Christus in, en weet dat wie hier dwaalt in alles verkeerd is. Maar wie door geestes onderwijs hier recht is, die is recht voor de eeuwigheid. En wie door Gods ontdekkende genade Christus' heerlijke persoon in het hart heeft aangenomen, die is een erfgenaam des hemels, en buiten dat zal een eeuwig verderf uw deel zijn. Hoe stellig spreekt Gods woord hier ook, Johannes 8, indien gij niet gelooft dat ik die ben, gij zult in uw zonden sterven. En een iegelijk die de naam, die de zoon loochent, die heeft ook de vader niet. En zo wie beleden zal hebben dat Jezus de zoon van God is, God blijft in hem. En hij in God, en die de zoon heeft, die heeft het leven, en die de zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Ook kende zij hem niet door gebrek aan goddelijk onderwijs, dat hij de van God verordende middelaar was. Zij wist niet dat hij uit de schoot des vaders kwam, waar hij van alle eeuwigheid was, en dat hij op aarde kwam om zijn gemeente zalig te maken en van de hel te verlossen. Zij wist niet dat hij, die daarnevens haar aan de fontein zat, de enige middelaar en voorspraak tussen God en mensen was. Zij zag in dien vermoeide reiziger niet die grote hoge priester over het huis Gods, in wien naar des vaders welbehagen al de volheid woonde, opdat zijn volk uit die volheid genade voor genade ontvangen zou. O, mijn vrienden, zodra het levend geloof de persoon van Jezus in het oog krijgt, omhelst het hem als de van God gestelde middelaar. O, hoe zoet, hoe gepast is zulke middelaar voor een arme, zondige, gebogen ellendige, die ten alle tijde door alles wat vuil en verkeerd is zich verontreinigt, die Gods wet ontelbare malen verbroken heeft en geen enkel ogenblik volbracht. Die zondaar mogen zichzelf afvragen hoe hij met vrijmoedigheid voor zulke grote, heerlijke en heilige Jehovah kan naderen. Maar als hij met het geloofsoog die middelaar en voorspreker bij God, die een grote hoge priester over het huis Gods, die zijn bloed vergoot tot vergeving der zonde, die gerechtigheid heeft om de rechtvaardigen en een volheid van genade en barmhartigheid om armen en nooddruftigen te geven, ik zeg, als het geloof dat ziet, de hoop dat omhelst en de liefde daarnaar uitgaat, dan is het toegang tot God door deze middelaar, gelijk de apostel ook zegt in Efeze 2. Door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot den Vader. Onze enige toegang tot God is door deze middelaar. Getuige wat Paulus zegt in 1 Timotheus 2 en Petrus eerste brief, dien hij zelf daartoe ook verordineerde. Al uw gebeden, tranen en zuchten, uw godsdienstige gedachten, woorden, uw werken, ze zijn geheel van geen betekenis, nog waarde, tenzij zij welriekende gemaakt worden door de verzoening des enige geborenen van de Vader. Ik roep u daarom toe, zie toe hoe gij de Vader nadert. Komt gij tot hem door de Zoon zijner liefde? Is er bij u in uw toenadering een zien op Jezus, een omhelzen van zijn bloed, als de enige reiniging van zonde, zijn gerechtigheid als de mantel des heils om voor God te staan? Onderzoekt u nauw, want indien gij tot hem niet nadert in de zoon zijns welbehagen, zo zijt gij een geestledige belijder, en het altaar uws harten is ledig van dat heilige vuur, waarbij alleen een goddelijk antwoord verwacht kan worden. Ook kende deze arme zondares niet de schatten van genade en barmhartigheid die er in het hart van Jezus waren. Zij kenden hem niet zo vol van liefde, medelijden en erbarming, Zij kenden hem niet als in alle dingen verzocht wordende, gelijk als wij, doch zonder zonde. Zij kenden hem niet als gewillig en bekwaam om zalig te maken, allen die door hem tot God gaan. Zijn grote en heerlijke naam als zaligmaker was haar niet bekend, en zijn goedheid en tederheid, die jegens arme zondaren in zijn binnenste waren, was haar vreemd. Nee, hij was geen stuurse fariseer, geen opgesmukte wetgeleerde, maar een tederhartige zaligmaker. Maar zodanig was hij haar een vreemde. Had zij hem en de gave Gods recht gekend, zij zou van hem hebben begeerd. En dit brengt ons tot het tweede punt. De vrucht, welke daaruit zou voortgevloeid zijn. Alle geestelijke gebeden en begeerten hebben ten grondslag de kennis deze twee dingen. De gave Gods en de persoon van Jezus. Hoeveel licht verspreidt dat over het welk geestelijk bidden is. Hoevelen vergenoegen zich met 's morgens en 's avonds enige woorden uit te spreken, het welk zij bidden noemen, schoon zij gedachteloos die uitspreken, en na geen antwoord van genade of vrede op hun bidden vragen. Ja, hun conscientie vindt geen rust zonder dat hun gezette werk is afgedaan. Ja, velen van Gods volk hebben zulke conscientiearbeid om hun zogenoemde vrede te bewaren. Ik ben niet tegen het hebben van gezette tijden om te lezen en te bidden, dat zij verre. Ik zoek dagelijks meer naar de beoefening daarvan, maar alleen de vorm kan mij niet voldoen. Het oprechte bidden is verre boven tijd, gedaante of plaats verheven. Het is iets diepers, iets hogers, geestelijker, bovennatuurlijker. In één woord, het is een gave Gods. Door den geest der genade en der gebeden in het hart uitgestort. Waar de Heilige Geest ons onderwees, daar leerden wij dat het geestelijke en eeuwige leven een gave Gods is. En hij leerde ons hoog hongeren naar een eigen genieting daarvan. Hij vertoont ons de persoon van Jezus als de van God verordende middelaar. En als de geest der genade en der gebeden leert hij ons hoe en waarom te bidden. Wanneer wij beginnen te ontwaren wat de gave Gods is, en door goddelijk onderwijs in kennis genomen zijn met de persoon en het werk, gekomen zijn met het persoon en het werk van Jezus Christus, dan beginnen wij geestelijk te begeren. En o, wat een wijd veld van geestelijke begeerten opent zich hier voor een van God geleerde ziel. Omdat er zo weinig behoefte gevoeld wordt, daarom wordt er ook zo weinig gebeden. Want behoeftegevoel perst het gebed uit het hart. En als wij ontwaren dat wij onszelf geen enkele zucht kunnen meedelen en nochtans gevoelen dat God ons die kan meedelen, dat maakt ons geestelijk zuchtende tot den Heere. En hierom is de weg van Gods volk veelal met zoveel wederwaardigheden en kommer doormengd. En hebben zij door zoveel verdrukkingen, verzoekingen en verwarringen te gaan, opdat zij op de nauwe weg des hemels gedurig iets te begeren en bij de troon der genaden zouden af te smeken hebben. Trouwens, als men zomaar kan opstaan, het zij om te prediken of tot iets anders, zonder enige behoefte of besef van eigen onkunde en hulpeloosheid, hoe zal ons gebed tot God opklimmen? Daarom zijn er ook zovelen die heten te bidden, maar ook slechts in naam. Maar naarmate dat des Heeren geest ons inleidt in de kennis van onze behoeften en de verzorging in die behoeften, in de kennis onze ziekte en het gestelde middel voor die krankheid, in de kennis van onze ellendige toestand en de heerlijke zaligheid van de Zonen Gods, juist naar die mate zullen er geestelijke begeerten en zuchtingen in ons hart oprijzen. En deze twee dingen kunnen ook nooit in ons binnenste van een gescheiden worden. Men mag beweren dat wij niet zoveel moeten zien op ons bedorven en zondige hart, terwijl Christus alles in alles is. Maar wat is Christus voor mij, tenzij in vereniging met mijn behoeften? Als ik dan nooit mijn zonde en mijn zondige aard gevoel, wat wil ik dan nog met zijn bloed doen tot reiniging mijns harten? Waartoe zal zijn kracht in mijn zwakheid volbracht worden, tenzij ik mijn hulpeloosheid gevoel. Ben ik mijzelf niet bekend geworden als een blinde en dwaze, waartoe zal hij mij dan tot wijsheid zijn? Als ik nooit zuchtte onder een lichaam der zonde en des doods, waartoe zou ik het licht zijns vriendelijke aangezichts en de liefelijke woorden zijner genadige lippen begeren? Velen schromen de Heer Jezus met woorden te onteren, maar alles wat hem voor een gelovige ziel dadelijk dierbaar doet zijn, dat nemen zij weg. Zij belijden met de mond dat hij God is en dat zijn bloed van zonde reinigt, dat zijn gerechtigheid van schuld verlost en dat zijn liefde door de ziel gesmaakt wordt. Maar komen wij tot onze behoefte, tot de krankheid en de noodzakelijkheid bij ons voor de heerlijke volheid van Christus, als zo gepast voor verlorenen, dan zeggen zij, o, wij hebben geen behoefte om altijd van dat bederf te horen. Wat is dit anders dan Jezus te onteren? Zit hij niet op een troon van barmhartigheid en genade voor armen en noodruftigen, voor hulp en hopelozen, voor verlorenen en schuldigen, om de zodanigen te zegenen, te zaligen? Wie de krankheid niet erkent, versmaadt daarmede het geneesmiddel. Wie met het zuchten en kermen van Gods armen ellendig volk de spot drijft en die helpt veroordelen, bewijst zich daarin met de Satan eens te zijn, om Christus van zijn troon te stoten en van hem zijn heerlijkheid als de eeuwige middelaar te beroven. Wanneer ik een apotheek zie, dan denk ik immers dat er zieken zijn, voor welke de geneesmiddelen daar bestemd zijn. Want als ziekten en kwalen ophielden te bestaan, waartoe dan meer deze winkels? Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Zo is het in het geestelijke. Heb ik geen ziekte, geen zonde, geen droefheid, verzoeking, verdrukkingen nodig, wat is mij dan het van God verordende middel? Wie geen gevoel zijner ellende en doemschuld heeft, heeft aan Christus niets dan een naam, gelijk zovelen, die hem gestadig noemen met de mond. Al het spreken daarom tegen de ondervindelijke kennis der ziekten en de verdorvenheid is niet dan een uitvinding des Satans, om de Heere van leven en heerlijkheid te onttronen en hem aan de rechterhand des Vaders weg te rukken als de enige zaligmaker van verlorenen. Ons laatste en derde punt, als deze vrouw dus deze twee dingen gekend had, zo zou zij ze van Jezus begeerd hebben, en hij zou haar levend water gegeven hebben, de verhoring harer begeerte. Dat is dus het laatste deel van onze reden. Het leidt geen twijfel of de Heere bedoelt met de uitdrukking levend water, hetzelfde als met de gave Gods. Het leven Gods in de ziel, het eeuwige leven, want Jezus is verordend door God den Vader om dat zondaren te schenken. Water, zinnebeeld van het onderwijs en de werking van Gods geest in de ziel, onlangs meer bijzonder aangetoond, en levend water in tegenoverstelling van dood, stilstaand, stinkend water. Wanneer deze vrouw eens de vraag gedaan was hoe zij verwachtte zalig te worden, dan zou zij ongetwijfeld hebben geantwoord door goede werken, schoon zij in een openbare ontucht en overspel leefde. Maar Jezus' woorden, levend water, staan geheel tegen alle eigen gerechtigheid, plichtsbetrachting en het rusten op een vlezen arm over. Dit levende water is het leven Gods in de ziel, hetgeen ik tevoren reeds aanmerkte, het welk opwelt, het springt tot in het eeuwige leven. En dit zou de Heere haar gegeven hebben, had zij brood van hem gevraagd, hij zou haar geen steen gegeven hebben. Had zij van hem een vis begeerd, hij zou haar geen schorpioen gegeven hebben. En had zij water gevraagd, hij had haar levend water geschonken, altijd vloeiende, springende water, altijd bevochtende en hartbedauwende wateren om haar geest te verlevendigen, haar genegenheden tot de hemelse dingen op te trekken. Het zou haar levend water gegeven hebben, hij zou haar levend water gegeven hebben, opdat haar ziel eeuwig leefde en niet stierf, leven als de tijd zijn einde zou hebben. En hij zou haar dat levend water gegeven hebben, genadig, vrij, overvloedig. Hij vraagt van haar geen goede belofte. Hij biedt het niet aan, opdat zij het door daden van liefde zou kopen, of door tranen, zuchten en gebeden haar zou waardig maken. Maar hij biedt het aan zonder geld en zonder prijs, uit zijn altijd en alles overvloeiende liefde, uit zijn verbondsvolheid. Hij zou dit levende water haar geschonken hebben als een daad zijner vrije en soevereine genade, waardoor zij als een erfgenaam der heerlijkheid zou verzegeld worden, geworden zijn met den geest der beloften. O gezegende, levende godzaligheid, altijd begeer ik voor haar te strijden. Arme gedaante, ceremonieën en leringen, die slechts in het verstand huisvesten, het leven Gods in de ziel is alleen waardig gekend te worden en bij te leven, want daar alleen bij kan men sterven. Hoe ver is de levende godzaligheid door den Heilige Geest in het hart gewerkt uit de volheid van Christus, als de fontein van levend water, onderscheiden van stilstaande, dode wateren der lippendienst van plichtsbetrachting en huichelarij. En ik ben er zeker van, dat zo wie ooit besprengd werd met de geestelijke kennis des hemelse verborgenheid, wie ooit haar zoetheid smaakte, haar kracht gevoelde en haar als een dadelijke wezenlijkheid in het hart bevond en genoot, hij zal niets anders begeren dan levend water. Bij het horen prediken van een leraar zal hij zeggen, brengt hij levend water of is hij slechts een man van woorden, twisten, redeneringen? Hij is die zuiver in de letter en een onderzoeker der leer? Of is er meer bij hem? Is er levend water in zijn hart? En vloeien zijn lippen van levende stromen om dorstige zielen te laven en te vergenoegen? Alzo ook met de godsdienstige boeken die wij lezen. Wij zoeken naar levende wateren. Als wij met iemand spreken die belijdt Jezus lief te hebben, dan zien en onderzoeken wij naar de stromen van dit levende water in hem. Ja, daarnaar zullen wij uitzien in alles wat wij doen voor den Heere, of bij degenen die zijn naam vrezen in elk gebed, in elk ordonantie, in alles zal het onze betrachting wezen. Belijden wij reizende te zijn in de woestijn, hijgende naar de verkwikkende waterstromen en schaduwgevende palmbomen, weten wij wat het is om na lange tijd van droogte het levende water weder te voelen ontspringen. O, welk een dorst is er dan na deze herleving! Zulke zielen kunnen zich niet vergenoegen met lippengodsdienst of fariseese betrachtingen. Met de naam van te leven, met de gedaante der godzaligheid zonder haar kracht. De levend gemaakte ziel kan haar dorst niet meer lessen met een enkele gedaante, met uitwendige plichtigheden. Gelijke mensen natuurlijke dorst niet kan voldoen met het zien en hebben van bekers en waterkruiken. Hij moet water hebben. De Heer heeft gezegd, een iegelijk te geven, die het van hem komt te vragen. Indien gij de gave Gods kent, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken. Gij zoudt van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. Zullen wij er dan niet naar vragen en er naar zoeken? En zal hij zich jegens ons dan verloochenen? Heeft hij ons in het verleden te vergeefs op hem doen hopen? Heeft hij niet steeds datzelfde, liefhebbende, medelijdende hart, zoals hij zich betoonde aan die arme vrouw, bij de fontein Jacobs de Sigar? Ja, hij zelf komt ons aan te moedigen om van hem te vragen, nu hij gezeten is op de troon van genade en barmhartigheid als de middelaar tussen God en mensen. Indien wij door goddelijke genade en der verlichting des Heilige Geestes iets kennen van de gave Gods en een heerlijke persoon Jezus Christus en enige mate de zoetheid daarvan in onze harten genoten, gewisselijk, wij zullen van hem vragen en hij zal ons na zijn getuigenissen niet verloochenen, maar ons levend water geven. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.